wilde vanavond graag een ander onderwerp nemen dan we de vorige keren hadden. We hadden het boek Zacharia en dat is afgerond met hoofdstuk 14 de vorige keer. En nu wil ik graag, dit is voor mij even de laatste keer voor de vakantie, een ander onderwerp nemen en dat is het boek Rut. Ik realiseer me echt dat dat misschien afgezaagd, afgetrapt klinkt, omdat het misschien heel vaak gebruikt is als onderwerp voor een toespraak. Als je van typologie houdt, dan is Rut een van de allereerste boeken die je eigenlijk aangereikt krijgt. Prachtig, echt mooi. En toch probeer ik vanavond jullie mee te nemen naar ditzelfde Bijbelboek, omdat ik denk dat het mag van de Heer. Nog sterker, dat het moet van de Heer. Maar dat klinkt zo dwingend. Zo bedoel ik het niet, maar het is heel, heel apart. Het boek Rut. Maar ik begin met een tekst uit Romeinen 11. Een soort sleuteltje om het boek open te krijgen, om het boek Rut open te krijgen. Romeinen 11. Vers 11. De 11e van de 11e. U moet niet aan carnaval denken, want dat heeft er niks mee te maken. Romeinen 11, vers 11. Daar gaat het over, nadat Paulus de gemeente heeft mogen schilderen op een prachtige manier. En in hoofdstuk 9 begint van hoe zit het dan met Israël? Hoe kijk je dan aan tegen Israël? Is dat dan allemaal voorbij? Is dit allemaal geweest? Hoe dan? En dan zegt Paulus, nou ik ben zelf een van dat volk en ik wilde wel alle zegen inleveren als ik een van dat volk zou kunnen winnen. Heel emotioneel spreekt Paulus dan over dat oude volk. Maar er komen steeds meer vragen. De hoofdstukken 9, 10 en 11 van de brief aan de Romeinen gaan over het herstel of de toekomst van Israël. Daaruit dus, Romeinen 11, vers 11. Ik zeg dan, zijn zij, dat zijn de Israëlieten, dat is het oude volk, waar Paulus ook toe behoorde. Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden, alsof het een soort strik zou zijn geweest, een soort hinderlaag. Volstrekt niet. Dus het is niet zo dat zij alleen maar deze dingen hebben meegemaakt om hen te laten vallen, om een soort wond te veroorzaken. Maar nu komt die zin die ik bedoel. Door hun val, echter, is de zaligheid tot de heidenen gekomen. Om hen, de Israëlieten, tot jaloersheid te verwekken. Dus door hun val is de zaligheid tot de heidenen gekomen. En door dat geweldige proces bij die heidenen zou dan Israël tot jaloersheid verwekt worden. Voor zover ik het zie, is deze tekst een soort titel voor het boek Rut. En dat wil ik nu graag met u lezen, uit het boek Rut. Rut, hoofdstuk 1. Haar naam betekent schoonheid. Rut is een heel apart boek. U moet zich voorstellen dat er 5 boeken van Mozes zijn. U weet het wel, hè? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En dan gaat Jozua het volk in het land brengen met allerlei gevechten en monumentale dingen. Het boek Richteren sluit daarop aan. Het is allemaal geschiedenis. Je zou overal bijna een jaartal, een datum boven kunnen zetten, bij kunnen schrijven. En dan eindigt het Richterenboek. En dan ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Er was geen koning in Israël. Een losgeslagen boer. In het boek Samuel, na Rut, gaat het weer verder met de geschiedenis. Met jaartallen. Precieze data. Het boek Rut zit daartussen. Het is dus niet een geschiedkundig boek van met een jaartal, met een datum. Vindt u ook niet terug in dit boek? Niks. Niks van die duidingen. Maar het is een heel emotioneel boek. Het is alsof de Heer zeggen wil, tussen al die geschiedenissen, tussen al die jaartallen, al die merkwaardige gedenkmomenten, wil ik één boek aan jullie geven. En dat gaat over hoe beleefden ze dit nu? Hoe ging dit nu? Emotioneel. Voor je hart. Dat is het boek Rut. In de dagen, zo begint ons boek, dat de richters leiding gaven aan het volk, dus dat is het vorige Bijbelboek, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. En daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn zonen. De naam van die man was Elimelech, de naam van zijn vrouw was Naomi, en de namen van zijn twee zonen, Machlon en Gilion, Efratieten, de velden van Efrat, daar heb je wel eens wat van gehoord met de kersttijd, weet je wel, de velden van Efratieten, uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en ze bleven achter met haar twee zonen. En die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Gilion, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar zij geweest was. Haar twee schoondochters gingen met haar mee. En toen ze op weg waren gegaan om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi, dus dat oude dame, de oude moeder, tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Zo van, misschien zal er nog een vervolg kunnen zijn. Keer terug, mijn dochters. Vers 13. Zouden jullie dan wachten tot eventuele kinderen nog groot zouden zijn geworden? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder en Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan om u te verlaten, terug te gaan bij u vandaan. Waar u gaat, zal ik ook gaan en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Tot zover eerst. Ik ga straks nog wel een stukje lezen. Ik heb dus helemaal niet de indruk dat u nog nooit over dit boekje gelezen hebt, of dat u niet weet waar het hier over gaat. Maar ik wil zo graag iets bijzonders met u delen. Iets dat me heel erg heeft geraakt de voorbije anderhalve week, denk ik. Ik had de Heer echt gebeden om een onderwerp, een speciaal onderwerp voor vanavond. En dat heb ik gekregen. En dan moet ik dat maar waarmaken. Ik hoef het allemaal niet te vertellen om ingewikkeld, om vroom te doen of zo. Maar om aan te geven dat het niet een losse flodder is. Het is niet zomaar een ideetje, nou ja, pff, ik ik heb niks voor dat hele serietje. De serie is voorbij. Dus ik neem nog een oude uit de oude doos. En ik ga er nog eens een keer een beetje een wasje overheen. En een soort stofdoek overheen doen. En dan lukt het wel. Zo is het niet. Het merkwaardige is dat in het begin van dit boek er twee vrouwen te vinden zijn. In dit geval Naomi en Rut. En aan het eind van het boek zijn er twee mannen te vinden. Twee lossers. En daartussenin speelt zich ongelooflijk veel af. Het was geen zegen meer in Bethlehem. Er was hongersnood. En ze hebben geklaagd. En ja, een leider was er ook niet. Koningen waren er niet. Niemand die stuur gaf aan de groep, aan het volk. Er was geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Dus ze moesten zelf maar een beslissing nemen en dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn weggetrokken uit Bethlehem naar Moab. Nu is Moab niet een heel ver weg liggend land, want ik weet niet of je een beetje de kaart kent daar, maar Bethlehem ligt niet zo gek ver van de Jordaan. En precies aan de andere kant van de Jordaan, daar ligt Moab al. Dus dat is te lopen. Dat kun je gewoon in 1 of 2 dagen best behappen. Bethlehem, broodhuis, hongersnood. Nou, wij hebben associaties met Bethlehem, omdat de Heer Jezus daar geboren is. Omdat daar de wijzen uit het oosten, waarschijnlijk uit Moab, zijn geweest. Die hadden van Biliam gehoord, die wijzen uit overlevering. Er zou ooit een koning zijn. Er zou een heerser opstaan. En ze zouden letten op een ster. Zo zijn die wijzen uit het oosten. Ja, u denkt dat ze uit Almelo kwamen of uit Nijverdal. Nou ja, nee, oostelijk van Jeruzalem natuurlijk. En zo zijn ze gegaan. Zo zijn ze in Bethlehem gekomen via de stop in Jeruzalem. Rut en Elimelech en Machlon en Gilead die zeiden, we moeten emigreren. We moeten toch brood op de plank hebben, dus we moeten zien dat we wat regelen. We moeten het zelf doen, want de koningen van ons, die doen het niet. Niemand doet het. We moeten het zelf doen. Een tijd van Gamma en van Formido en van weet ik veel Praxis en alle doen hetzelfde winkels bij elkaar. Ik zeg dit met opzet zo. En ze gaan. Moab, dat was dat gebied waar Biliam vandaan kwam. Of dat gebied waar koning Balak van Moab Biliam had gehuurd om het volk Israël te vervloeken. Dat was dat gebied waarvan God had gezegd, nooit zal een Moabiet in de gemeente van de Heere mogen komen. Dat was dat gebied waar je helemaal niet moest zijn. En als in het Richterenboek de eerste koning verschijnt in Jericho, dan is dat iemand uit Moab precies. Die hele breed uitzittende, die kamerbrede figuur in één man verenigd, die daar zitting hield in een koele bovenkamer. En Ehud, een van de richters, moest de belasting naar die man brengen. Ze zaten zwaar onder druk. Moab. Nee, niet het beste land. Je zou zeggen, nou, als je dan toch ergens moet zijn, dan maar naar een ander oord, maar niet naar Moab. Maar ze zijn daar wel naartoe gegaan. En daar is Elimelech gestorven, daar is Gilion gestorven, daar is Machlon gestorven, alle mannelijke kracht weg. Nou wordt het heel moeilijk, dan moet u hem even slikken, en als u het niet wilt, dan slikt u het maar niet. Maar dat mannelijke staat ergens voor, continu in de schrift, namelijk voor iets bijzonders. Het vrouwelijke staat voor de positie, het mannelijke staat voor de kracht om die positie te verwerkelijken. De positie, Naomi, ja, dat is gebleven. Maar de kracht om die positie te verwerkelijken, die was er niet meer. En dus zit Naomi daar uiteindelijk met 2 schoondochters, geen kinderen. En daar bivakkeert ze tijdelijk. En dan komt het moment dat ze horen dat het in Bethlehem toch weer wat beter gaat. Dat er voedsel is. 10 jaar hebben ze daar gewoond. En getal 10 staat ook voor een stukje onderzoek, een stukje beproeving, een stukje... Ja, dat is dan zo een verdrukking van 10 dagen. Nou ja, al die dingen komen bij elkaar. Deze dingen zijn niet zomaar. En ze gaan gehoord en wat is er? Die gaat weer terug. Nou, die beide dochters die gaan haar uitgeleide doen. Ze zijn vriendelijk en aardig voor haar. En zij zegt, moet je niet doen. Er valt niks voor jullie te verwerven. Ze wist namelijk dat er geen enkele Moabitische vrouw ooit in de gemeente van de Heere mocht komen. Dat wist ze. En ze zegt, blijf toch hier. En ga hier trouwen. Zoek een andere partner. Waarom zou je met me meegaan? Nou, ze zeggen aanvankelijk omdat we van u houden, omdat u zo sympathiek bent. Enfin, ze gaan nog een poosje mee en dan gebeurt dat nog een keer. En Naomi is een beetje boos op de Heere. De Heere heeft haar bitterheid aangedaan. Heeft haar vol uit Bethlehem gestuurd. Leeg dus, want ze hadden niks. En ze zijn nu helemaal leeg terug, zegt ze. Dus de Heere heeft mij bitterheid aangedaan. Ze geeft de schuld van het hele probleem echt aan de Heere. Orpa gaat uiteindelijk terug. En Rut zegt, ik ga met u mee. Hun val, de val van Israël, is niet om ze te laten vallen, om met ze af te rekenen, om er van af te komen. Maar hun val is voor de heidenen zaligheid. Romeinen 11, vers 11. Opdat zij, die gevallen waren, uiteindelijk tot jaloersheid zouden komen. En nu wou ik dat ik het precies kon schetsen. Maar ik zie daar twee vrouwen uit Moab vertrekken, uit de velden van Moab, op weg naar Bethlehem. De een zegt, nou ik heb gehoord dat het daar weer goed is, maar er is voor jullie niks te zoeken. Maar ik ga toch maar. Rut zegt, ik ga met u mee. De heidense Rut, waar geen enkele asielprocedure op van toepassing zou zijn, die nooit een status zou kunnen krijgen van je mag hier blijven wonen, nooit. Vandaag heet dat in de politiek, je moet ze gelijk weer terugsturen, want ze krijgen geen been aan de grond hier, niks. Dus terug. Dit soort asielzoekers zijn gelukzoekers, die hebben hier niets te zoeken. Dit klinkt betrouwd misschien, als u de krant leest, als u het journaal ziet, dan hoort u dit. En zegt hij, ik ga toch met u mee. Ik wil dus zo graag duidelijk maken dat u, omdat Israël ontrouw was, omdat Israël het liet afweten en omdat Israël zelf een beslissing nam om te zeggen, weg met hem, kruisig hem, we willen niet dat hij koning over ons is. Daardoor is de genade en de liefde en het heil van God bij ons terechtgekomen. Hoe dan? Nou, televisie hadden ze niet in die tijd, de krant waarschijnlijk ook niet, maar ze hebben wel Paulussen en Petrussen gehad en anderen die vanuit Jeruzalem zijn vertrokken. Ja, daar zijn ze uitgeperst vanwege de druk, vanwege de enorme vervolging die ontstond, om ze maar naar boven te sturen. Nou, daar zijn ze gegaan. Ze hebben ook zelfs Europa bereikt en ze hebben ook Nederland bereikt. En daardoor hebt u kennis kunnen maken met de zaligheid van de God van Israël. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Uit hen zijn al die profeten. God heeft zich alleen maar bemoeid met dat volk. En toen dat volk nee zei, viel hun val en vonden dat het een hongersnood was, zijn ze vertrokken. Ze zijn zelf ook de wereld ingetrokken. Zoals Juda ooit, nadat ze Jozef hadden verkocht, de wereld in is getrokken. Precies hetzelfde verhaal. Ziet u ze gaan, die twee? Ik had wel getuigen willen zijn, oorgetuigen willen zijn van wat ze daar gezegd hadden. Een heidense vrouw, geen recht, alleen maar afhankelijk van genade. En een mevrouw die daar ooit geweest is, die daar gewoond heeft, die zou kunnen zeggen, ja, ik weet precies hoe die straatjes daar in elkaar zitten. Ik ken de plattegrond van Bethlehem nog uit mijn hoofd. Ik weet nog precies waar Bakker Jansen wonen en waar Bakker, nou ja. Ik weet het nog precies. Nee dus. Die zegt, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Doe maar niet, doe maar niet. En toch. Wat ik nu kwijt wil is heel essentieel. Ik weet niet hoe jij tot bekering gekomen bent. Ik weet niet wie allemaal daarin een rol gespeeld hebben. Er zijn misschien ook wel mensen die zeggen, nou, doe maar niet. Ik had een meneer aan de telefoon ooit. Die wou, hij was helemaal van slag. Echt in de war. Hij had verkeerde dingen gedaan. Was in Nederland en denkt op kerstavond, weet je wat, ik ga naar een kerk. Ik ga eens kijken of, het, of ik daar wat tot rust kom. Ga naar een kerk, een soort kerstnachtdienst. En wilde naar binnen gaan. En dan komt er net een meneer uit rennen. Die was dronken. En die zei, nou ga daar maar niet naartoe, dat zootje. Ze hebben mij er net uitgeschopt. Nou, als je nou toch wat wilt en er komt zo'n boodschapper uit de kerk, dan denk je, dat is een mooi visitekaartje. Hij is toch gegaan. En hij heeft daar dingen geroepen in die kerk. Dat paste ook niet. Toen hebben ze hem er ook uitgedrukt. Want ze hadden te mooie kleren aan. En hij vroeg iets wat helemaal niet paste bij ruisende gewaden en bij hele deftige gezangen. Dus hij is er ook uitgerend. Uiteindelijk heeft hij dat telefoonnummer van dat evangelieblaadje gebeld. En dat was dan toevallig mijn nummer. En zei, wat moet ik nu doen? Ik zit klem. We hebben met hem gepraat. Hij heeft de Heer Jezus leren kennen. Maar hoe ben jij dan in de kerk terechtgekomen? Hoe ging het? Nou, sommigen zijn echt uitgenodigd. Die zijn van harte welkom geheten. Anderen hebben gezocht en hebben misschien wel tegenstand ondervonden. Maar nu, wat is er ooit geweest dat jou dreef om in die richting van onze Heer Jezus te gaan? Het antwoord is heel ondubbelzinnig, Gods trouw en Gods genade. Hij kende je al, voor jij hem kende. Voordat je verkeerde dingen over de club of over de kerk had gehoord, kende hij jou. Van voor de grondlegging van de wereld. En hij wilde dat je geraakt zou worden door iets. Dat is het werk van Gods Heilige Geest. De Heilige Geest heeft aan je gewerkt en heeft je ziel willen overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Dat doet de Heilige Geest, nog steeds. En die heeft je zoiets bijzonders in het vooruitzicht gesteld dat je denkt, daar wil ik meer van weten. Dat is gebeurd. En of dat nu langs de weg van de familie, of langs de weg van de gelovigen, of langs de weg van andere dingen is gebeurd, misschien wel door liederen, misschien wel door televisieprogramma's van vandaag. Waar ook vandaan, maar het is duidelijk. Een appel van de Heer is, kom. Kom bij mij. Rut ging. Ja, maar als ze me nou niet accepteren. Naomi zei, dat gebeurt nooit. Je hebt geen benen om op te staan daar in Bethlehem. Dit wordt niks. Dit wordt helemaal niks. Dus is toch gegaan. De Israël zie je daar in Naomi. En je ziet het beginnen van de gemeente in Rut. Heel vaag nog, maar toch. En ze gaan daar. Ze komen in Bethlehem. Nou, dan kom je in Bethlehem terecht. Ja, dat zou eigenlijk wel logisch zijn. Als je vandaag vertelt van de Heer Jezus, dan begin je toch ook bij het begin. Dan begin je ook bij Bethlehem. Daar is het begonnen. Daar moet je terecht. En ze komen daar aan het begin van de gerstenoogst. Dat betekent dat het nieuwe leven net is begonnen. Dat de nieuwe oogsttijd net is aangevangen. Het is precies op het goede moment kom je daar binnen. Dat is leven, dat is overvloed. Dat is een nieuwe oogst. En daar zijn ze. De mensen zeggen, wat is er met Naomi aan de hand? Nou, Naomi zegt, nou ja, noem me maar Mara. Het is allemaal bitter, het is allemaal voorbij, het is allemaal over. Maar Rut gaat op zoek naar voedsel. En u kunt nu simpel doorlezen hoor, dat mag u doen vannacht. Doorlezen en er staat in hoofdstuk 2 dat Rut dan op zoek gaat naar voedsel. Of ze ergens Aren mag lezen. Waarschijnlijk heeft Naomi gezegd, dat moet wel. De boeren hier moeten dus een bepaald stukje van het land niet afmaaien. Dus er moet iets te vinden zijn. Daar heeft de Heer gezegd. Oh, nou dat zal er wel voor mij zijn, heeft Rut gedacht. Dus ik ga maar naar dat land en kijken of ze inderdaad een hoekje van het veld niet afmaaien. Waardoor ik ook kan plukken. En waardoor ik ook kan vinden en zoeken wat ze zelf laten liggen. Ze komt daar. Treft daar ene meneer Boas aan. Dat is toevallig. Een man, geweldig van vermogen. Hij woont in Bethlehem. Heeft veel bezittingen, heeft enorme rijkdommen en heeft veel in de melk te brokkelen. Boas. En ze vraagt of ze mag aren lezen. Nou, de meesters en de helpsters en de helpers en de knechten, die zeggen, nou mag wel, dat moet. Die heeft de Heer gezegd, je mag als vreemdeling hier toch aren lezen. Je mag toch voor je eigen boterham zorgen. Heeft ze gedaan. Ontmoet Boas, die komt later op het veld. Een baas komt meestal een beetje later, hè? Dat is meestal zo. Sorry hoor. En die Boas zegt, wat is dat voor een vrouw daar? Nou, de knechten zeggen, nou, die en die, zo en zo. Krijgt het doopzeel van Rut aangereikt. En die zegt, luister, het is goed hoor dat je hier bent. En zij zegt, wat fijn dat u genadig bent. Stel nu dat je op zoek bent naar de Heer Jezus vanavond. Ik wil dat ook zo zeggen hoor. Stel dat je op zoek bent naar de Heer Jezus. Dat je eigenlijk nog nooit heel persoonlijk een ontmoeting met hem gehad hebt. En stel nu dat je zegt, ik wil dat zo graag. Heer Jezus, zou u zichzelf aan ons, aan mij willen openbaren? Zou u zichzelf willen laten zien? Ja, dat doet hij. En je komt bij toeval, nou, bij toeval kom je vanavond hier terecht. Dat is toevallig. Je hebt vriendin meegenomen, familie heeft je meegenomen, die heeft je meegenomen. Kan me niks schelen, krant. Hoe dan ook, je bent hier terechtgekomen. En u laat door Gods woord de Heer Jezus zelf tegen zeggen, wat fijn dat je hier bent. Wees gezegend. Kom maar. Wat fijn dat je hier bent. Helemaal niet van, ja, je moet eerst andere schoenen hebben. Of je moet andere kleren hebben. Of je moet een hoed op je kop. Of je moet, weet ik veel. Niks daarvan. Nul. Wat fijn dat je hier bent. Wat fijn dat jij, als je zoekt, hier bent. Precies hier. En zij zegt, wat fijn dat u genadig bent. Het is ook ooit mijn mond gekomen. God, wees mij genadig. O God, wees mij zondaar genadig. En hij wil genadig zijn. En hij laat zien dat hij genadig is. Zo is hij. Hij is genadig. Rijk in genade. Hoofdstuk 2 zit ik nu. Middenin bijna. En toen het etenstijd was, zei Boas tegen Rut, kom eens wat dichterbij, ik heb brood en ik heb wijn. Hoort u het zeggen? Ik heb het nu iets anders vertaald. Maar ik heb het recht om dit zo te zeggen. Stel nu eens dat die Heer tegen jou zegt, je bent op zoek naar hem en je wilt zo graag van hem genieten. En je zegt, dank u wel voor uw genade, dank u wel voor uw genade dat ik hier mag zijn. En hij zegt, en hier is een tafel, het is etenstijd. En er is brood en wijn. Wat betekent dat in het Nieuwe Testament? Nou, u kunt twee kanten op, maar er is maar één goede. Dat is de tafel van de Heer. Dat is het avondmaal. Hier. Schitterend. Dit is bijna niet te filmen. Ik weet niet hoe vaak Rut 2 gelezen. Ik heb nog nooit een connectie gemaakt met, ja nu al, van de afgelopen dagen wel, maar nog nooit een connectie gemaakt met het avondmaal. Maar dat staat hier, toen het etenstijd was. Wat is etenstijd voor de gelovigen? Dat je samen met hem eet. Samen met hem aan tafel. Zij is verbaasd. En wat er daarna gebeurt is ongelooflijk. Ze zegt tegen de maaiers, die oude, die baas, die Boas, van je moet nog eens extra uit de bossen trekken, dan kan ze wat meer van oppakken. Maar iets extra's. En ze mag ook tussen de schoven alvast gaan beginnen. Ik heb een paar ontmoet in mijn leven die de Heer Jezus hebben leren kennen, waarvan ik dacht, die hebben zo'n gigantische honger en die zijn zo begeerig om gevoed te worden, dat ik een keer tegen hen zei ergens, trek maar wat extra's uit de bossen. Ga niet de gewone toespraak houden of de gewone studie, maar zeg maar eens wat extra's. Kijk maar wat ze daarmee doen. En ze pakken het op. Ik heb nu nog iemand, ik zal niet zeggen waar, en die heb ik maar Rut genoemd. Ze weet misschien nog niet precies waarom ik dat gezegd heb, maar Ik heb haar Rut genoemd. Ze eet alles. Onvoorstelbaar. En groeit zo uit de wereld. Die zei tegen haar vader en moeder, ga me niet meer naar de Rooms-Katholieke kerk. Ga me niet om die Rooms-Katholieke kerk, maar ga me niet meer naar de kerk, maar ik ga er ook niet meer naartoe. En ze wordt ergens in Enschede door een student aangesproken. En ze is katsondersteboven. Ze is nu gedoopt. Ze is even de snelst groeiende gelovige van Nederland. Onvoorstelbaar. Rut. Weet je wat er gebeurt als je bij hem geweest bent? Als je van hem genoten hebt? Als je hem gezien hebt? Dat je extra op extra krijgt. Dat je zegen op zegen krijgt. Er wordt zegen op zegen gestapeld. Nog een beetje, nog een beetje. Nou, ze komt s'avonds thuis en Naomi die vraagt. Ho, ho, ho. Waar ben je toch geweest vandaag? Nou ja, televisie zou zeggen. Waar, hoe was je dag vandaag? Weet je wel? Nou ja, laat maar. Waar ben je geweest? En dan zegt ze niet waar ze geweest is. Dat had gekund. Maar ze zegt de man bij wie ik geweest ben. Het was niet waar. Het was geen locatie. Het was iemand. Heel, heel voorzichtig verschil. De man bij wie ik geweest ben, nou, dat was die en die. En die heeft gezegd, blijf maar tot alle oogst over is, tot het helemaal voleindigd is. En ze heeft zoveel opgehaald, zoveel bij elkaar gesprokkeld, dat ze voldoende voedsel had voor haar en voor Naomi. Om Naomi tot jaloersheid te verwekken. Even, Romeinen 11 vers 11, hè. Die val, die is er geweest omdat de heidenen zouden komen en deel zouden hebben aan de zaligheid om Naomi, om Israël, tot jaloersheid te wekken, is gebeurd. Rut 3. U gaat het lezen vanavond. Het is maar 4 hoofdstukjes, een heel klein boekje. Rut 3. Ze heeft de hele zomer ingezameld en dan zegt Naomi, moest luisteren, en nu ga ik je wat zeggen. Zou ik voor jou niet het beste gaan zoeken, dat je rust vindt? Weet je wat je doen moet? Ze is al zover, Naomi is bekeerd bijna, hè? Bijna, je moet bij hem zijn, je moet bij hem zien te komen. Weet je wat er gebeurt? Hij gaat vannacht op de dorsvloer, gaat hij kaaf en koren scheiden en dan moet je erbij zijn, ga er maar heen. Kleed je maar, was je maar, zalf je maar en daal af. Ga naar de dorpsvloer. Doet ze. Daar heeft ze gewacht. Nou, misschien heb jij ook wel eens een poosje gewacht. Heer, gaat u niet verder met die wonderen? Gaat u niet nog meer aan ons vertellen? Gaat u nog meer aan ons duidelijk maken? We willen zo graag nog meer horen. Misschien moet je wel eens even wachten. Wees dan maar als mensen die op hun Heer wachten. Tweede nachtwaak. Eerste nachtwaak, tweede nachtwaak, derde nachtwaak. Daar komt hij. Daar komt hij aan. Boas. Op de dorpsvloer. Moet je goed letten, had Naomi gezegd, waar hij gaat liggen. Heeft ze gedaan. Ze zag het. Ze is er naartoe geslopen, heeft het voetendek van hem opgeslagen en is daaronder gaan liggen. Hij heeft niks gemerkt en hij sliep. Midden in de nacht. Inderdaad, middernacht. Het is middernacht. Middernachtsroep. Middernacht. Hij schrikt wakker. Wat is het? Een vrouw op de dorpsvloer? Was een beetje ongekend. Dat had eigenlijk niet gemoeten. Daar ligt ze. Wat zegt ze dan? Spreid uw vleugels over uw dienstmaagd uit, want u bent de losse. Hier is Rut, uw dienstmaagd. Lieve broeders en zusters, er komt een moment in je leven dat je niet meer bij hem wilt komen, omdat je nog zaligheid moet, omdat je nog meer schulddelging wilt krijgen, omdat je nog meer van die vergeving wilt horen, maar omdat je jezelf aan hem wilt geven. Weet je, daar komt het lied vandaan uit de bundel van Johannes. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik geef mijzelf aan u, o Heer. Er komt een moment dat je zegt, Heer, ik wil u dienen. Ik wil zo graag u met mijzelf aanbieden. Niet om allerlei bijoorzaken, maar omdat mijn hart bij u is. Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil overgeven, ik wil mezelf overgeven. Toen u tot bekering kwam, ging het om uw prut, om uw zonde, om uw verkeerdheid, om uw verschrikkelijke toestand. Daar moest u af, u moest van uw probleem af. En dat gaat gebeuren. Als u bij hem komt, bent u vrij van schuld, vrij van zonde. Als u uw schuld erkent en bereidt, hij vergeeft. Maar een tweede fase is dat je bij hem komt om hem als Heer te accepteren. Hier ben ik. Ik wil graag uw dienstmacht zijn. Ik wil graag u dienen. Ik wil graag voor u leven. Dat is niet hem als heiland leren kennen, dat is één. Maar als Heer een plaats geven, als de baas. Dat is een tweede. Dat is een tweede fase bij haar ook. En dat gebeurt. Wat een prachtige geschiedenis. En de Heer wil dit geschiedenis in al die jaartallen plaatsen om je nu te vertellen wat we nu mogen doen. Zij komt thuis, ze krijgen nog extra zegen ook, want zoiets gaat altijd een extra zegen opleveren. Daar ging het niet om, maar je krijgt het wel. Hij laat je nooit zomaar gaan, nooit. Nog maar een portie, nog maar een portie. Nog meer uit de bossen, nog meer. En het stapelt zich op, totdat je rijk bent in de dingen die hij zelf gaf. En dan komt het moment dat er dan een losser moet komen. Nou, dan krijg je dat bijzondere vierde hoofdstuk. Ik wil het even toch schetsen. Ik probeer het. Om de lijn, het grote geheel van dit boek te geven. Boaz, dat zo heet die man, die zegt ik ga wel naar de poort van Bethlehem. Nou, waar David later van zegt, want ik wil zo graag water uit de bron van Bethlehem die bij de poort is. Dus weet je wat, in de latere geschiedenis. Een hele bijzondere plek. De poort van Bethlehem is hetzelfde als BMW, burgemeester en wethouders, rechtszittingen, rechtbanken. Nou, alles zit daar. De poort is het bestuur. Daar gebeurde het. Nou, en daar zou dan dus een soort zitting moeten komen van kan dit nu eigenlijk wel? Want Boaz zei, ja, maar ik wil wel lossen. Ik wil dat wel, maar ja, er is nog iemand en die zegt misschien wel dat het niet kan, omdat het niet. Maar, nou, die komt ook voorbij op dat moment en dan zegt Boaz tegen die man, kom eens even hier. Zo gaat dat, als er geen, geen parlement is, dan kan het misschien nog wel op een Jan Boeren fluitjes manier. Maar hoe dan ook. Hij komt zitten en hij zegt, moest luisteren, zo is het geval, Naomi is terug en dat land is van Elimelech en dat land dat moet gelost worden. En jij bent de losser, zegt Boaz tegen die andere losser, die eerste losser. Dat is goed, ik koop het, dat doe ik wel, dat doe ik, ja. En dan? Ja, dan had hij wel dat land gelost, ja. Maar toen Boaz zei, dan krijg je Rutte en Moabitische erbij, toen zei hij, ja, dan kan ik het niet. Ik ga u nog een tekst lezen uit de Romeinenbrief. Romeinen 8. Romeinen 8. Dat gaat over die prachtige teksten. Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Vers 2, want de wet van de geest van het leven, de wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Normaal, wet, de zonde leidt tot de dood. Nou, dat is een wetmatigheid, daar kun je de klok op bijzetten, dat gebeurt gewoon altijd. Maar dan komt vers 3 en daar ging het me om. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, want je kunt het niet houden, je kunt het niet doen, je kunt het wel willen, maar het lukt toch niet. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Dat gaat allemaal vooraf aan deze tekst. Dus nog een keer die tekst. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, omdat we het niet kunnen. Dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Ik hoop dat u het pakken kunt. Het gaat in Romeinen 8 om twee dingen. Er is een wet, maar wat de wet niet kan, omdat ze in het vlees geen kracht heeft, dat heeft God gedaan in de Heer Jezus. De wet zei tegen die eerste losser in Rut 4, jij moet het lossen. Nou, dat doe ik wel, ik probeer het wel. Ik ga maar naar de bank, zorg dat ik een hypotheek krijg. Ik koop dat wel. Dat wilde hij ook wel. Maar een Moabitische vrouw, de wet zei dat dat niet kon. Zelfs niet tot in het tiende geslacht. Daar zat geen enkele mogelijkheid in. En toen zei hij, dan kan ik het niet. Dan zal ik mijn eigen erfdeel te gronden richten. Wat de wet niet kan, dat heeft God gedaan in de Heer Jezus. Toen zei Boas in Rut 4, dan doe ik het. Dat moet even slikken, daar moet je over nadenken. Misschien wel een halve dag over nadenken. Misschien wel 3 dagen zoals het bij mij gaat. Van heren, wat bedoelt u dan? Ik zal het nu anders zeggen, lieve mensen. Er was voor Rut geen enkele optie, niks. En er was een losser en die zei, ik kan het niet. Dus dan sta je met lege handen. Toen zei Boas, dan doe ik het. En dat is een beeld van de man geweldig, van vermogen, de man van Bethlehem. Dat is een beeld van onze Heer Jezus. Van die zegt, ik los dat. Ik neem die schuld op me. Ik ga dit vereffenen. Ik ga daarvoor betalen. Jij en ik zijn niet verlost omdat wij nog een beetje goed deden. Omdat we nog een beetje goede bedoelingen hadden. Omdat we nog een beetje de wet van God gingen betrachten. En nog wat bonuspunten zouden krijgen voor straks. Dat we nog een klein beetje omhoog zouden klauteren op die ladder naar de hemel. Nee, nul, niks. Wat de wet onmogelijk was, dat heeft God gedaan in de Heer Jezus. Weet u dat u behouden bent op grond van genade, niet uit werken, het is een geschenk van God. U zit in die tweede losser, in die man geweldig van vermogen, die Boas. Die zich oude geschiedenis, in het Oude Testament, is een emotioneel boek. Want toen heeft Boas een huwelijk gesloten met Rut. En Rut heeft een jongetje gekregen, die heet Obed. Vader van Isaï, vader van David. Daar gaat hij. Komt in het geslachtsregister van Matthäus 1 terug. Het is onvoorstelbaar wat er daarna gebeurt. En Naomi, de buren zeggen, wat is jou een zegen toegeworpen. Ja, zegt Naomi, ik ben, het is geen kindje van mezelf, maar ik koester het wel. Ik neem het wel als voedster. De zegen die jij en ik hebben, is ook een zegen voor Israël, echt. Ik hoop dat u dit ziet in dit stukje. Dit is een Maranatha groep, dit is een Maranatha dienst. We willen zo graag de komst van de Heer Jezus voorop stellen. Maar dit is wat gaat komen. Nu is er een bruid uit de heidenen, een Rut, de Moabitische, die geen been had om op te staan. Die is gekomen, heel merkwaardig, in Bethlehem terechtgekomen. Heel merkwaardig, verbonden met de man van Bethlehem. Ik hoop dat u de taal pakt. Dat is mijn Heer Jezus. Hij is daar geboren. Daar. En die man van Bethlehem, die gaat huwen, die gaat trouwen. Dan komt een kindje uit. En de hele lijn van Israël is gewaarborgd. De zegen van jou en mij wordt zegen voor Israël. Het is eigenlijk heel prachtig getekend. Ik kan het niet mooier. Ja, ik ben helemaal geen tekenaar. Sommige mensen kunnen zo prachtig schilderen. Dat heb ik ook niet. Maar wat ik probeer te zeggen is, dit is in het Oude Testament een schilderij van Gods plannen en van Gods gedachten. Zo mooi, zo schitterend neergezet, dat je er wel eindeloos naar kunt gaan. Nu doe dat maar. Ga maar komende dag. Als u bevrijdingsdag viert op 4 mei, dan denkt u, ja, maar ik ben ook bevrijd. Het gaat niet om de Tweede Wereldoorlog, dat is natuurlijk 4 mei, helder. Maar de bevrijding die God in mijn leven heeft gebracht, die gaat veel verder. En op 5 mei bevrijdingsdag, nou, ik ga een lied zingen. Halleluja, lof zij het lam. Genade heeft van boze wegen mij thuis gebracht. Het is Gods genade. En misschien gaat u wel naar Hemelsdag deze week. En denk je, aha, dat is die man geweldig van vermogen. Ja, hij is hier geweest, maar ja, hij is nu weer terug. Hij is nu daar waar hij plaats voor mij bereidt. En dat komt ook nog. Ook dat komt nog. Weet u dat u geweldig rijk bent als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Als dat nog niet gebeurd is, dan hoop ik dat dat nu gebeurt vanavond. Dat u vanavond zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart. En als u dat verlangen hebt, dan komt u terecht bij hem. Absoluut, dat durf ik te zeggen. Maar God wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je behouden wordt. Hij wil dat je bij hem komt. Er is maar één optie, er is maar één weg, er is maar één iemand, dat is die iemand. En hij wil dat je bij hem komt. Dus het gebed van, zou dat misschien mogelijk zijn voor, hoeft niet, want het is mogelijk. Als u dat wilt, maar dan moet u een beslissing nemen. Heer Jezus, uw God is mijn God. Bijna Naomi achter, weet je wat, bij Naomi. En uw volk is mijn volk. En waar u zult sterven, daar zal ik sterven. Een beslissing nemen zoals Rut dat ooit gedaan heeft. Ik ga mee, ik ga er naartoe. Ik wil het zien, ik wil daar in Bethlehem terechtkomen. En dat is op hetzelfde moment een zegen voor jezelf. Dit is onbegrijpelijk, maar dat is Gods route. Dat is Gods bijzondere heilsplan. En dat bijzondere heilsplan wordt in dit boekje zo schitterend uit de doeken gedaan. Ik hoop dat u geniet. Dat u geniet en dat u nu durft te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat ik u mocht ontmoeten. Ik weet niet waarom Gods genade, dat weet u, dat is mijn lievelingslied, aan mij ook is betoond, maar ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet het. Het is de Heer Jezus. Hij is gekomen. En ook al zegt iedereen, de kerk sterft uit. Het is voorbij, het is gebeurd. De prut is alleen maar toegenomen. En de kerk wordt volgestopt met weet ik veel wat voor onzin kan zijn. Hij is dezelfde. Hij blijft. Hij is de eeuwige, de onveranderlijke. Ik wil bij hem zijn. En als je bij hem bent, komt het uit. Dan kom je uit. Echt op een hele bijzondere plek. Dat is de Heer Jezus. Daarom is dit boekje ook zo schitterend. Een soort tekening, een soort schilderij van hoe het in een hele beroerde tijd een grote zegen kan zijn. Nou, dat hebben we vandaag wel nodig. Om in een hele beroerde tijd een grote zegen te hebben. Want het is niet zo geweldig. Het is hongersnood. En ik ga niet alles vertellen wat er allemaal te koop is, want dat weet u zelf. Dat kunt u in ieder geval zelf weten. En daar wordt u ook niet wijzer van. Maar waar u wel wijzer van wordt, is van hem, de geliefde van de Vader, de enige waarvan God zegt, in hem heb ik mijn welbehagen. Bij hem wil ik zijn, bij hem wil ik horen. En je ziet in een prachtig Bijbelboekje hoe een vrouw die geen been had om op te staan, een soort moeder wordt in het volk van God. Er is geen grotere promotie denkbaar. De Heere zegene u en mij. Amen. Vader, ik wil u danken voor dit prachtige Bijbelboekje, voor dit schitterende van het boek Rut. En er zijn nog veel meer dingen te benoemen. Ik heb ze lang niet allemaal benoemd, maar ik wil u nu danken, Vader, dat u de lijn van dit boek ook in ons hart en in ons denken wilt leggen voor vanavond, voor morgen en overmorgen, voor 4 mei en 5 mei, voor 7 mei, als het Hemelvaartsdag is. Eigenlijk voor de rest van ons leven. Dank u wel. Dat ik de Heer Jezus mocht leren kennen. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Dat kon niet. En ook niet omdat ik de wet deed. Dat lukte ook niet. Ook al zou ik mijn uiterste best gedaan hebben, dan was het nog mijn rechtvaardige daad. En dat is voor u nog een wegwerpelijk kleed. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus kwam. Dat die tweede losser er was. Uw heilsplan. En dat er iemand is geweest die ooit zei tegen die tweede losser, hier is uw dienstknecht, hier is uw dienstmaagd. Het voetendek opslaan en zeggen, ik wil u dienen. Heer Jezus, ik wil uw voetendek opslaan. Ik wil tegen u zeggen, ik wil u graag dienen, Heer Jezus. Want u bent mijn losser. U bent het, Heer Jezus. Buiten u is er niks. Dank u wel dat u zo naar ons toekomt in dit Bijbelboek. We prijzen u. Amen.